Beste luisteraar, wij van Bondro FM wensen u alle goeds toe. Sterkte als u mindere momenten hebt en heel veel wijsheid toegewenst in al wat u onderneemt of nog van plan bent te doen. Odi.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bontroe FM Radio, van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Why can't you come back and dance?
Hello.
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 U luistert naar Bontroe FM Radio via salto.nl Caribbean FM. Luisteraars, welkom in het tweede uur.
Onze thema's en de muziek op deze dinsdag.
Dames en heren, de lang verwachte show is er vandaag voor het laatst. Annemarie Hunsen!
En ze komt op het podium.
Dank u wel. Dank u wel.
God bless Sranam Kondre. Condreman, avispo stone, avispo te, una serenama, una frakisserana, da lobby condre poca moto, da condre pema ma peru combate, nanga pema ma shulafu, da fossi te, una serenama, un tang serenama, de, alas ma singe.
Dem bigi masra,
kom si de anu, kom si de anu.
Dem usveti,
umayen kimi dan.
Met nako,
o singe puru.
Dem
la, dem la. Dado blessu nam kondre.
Dado
Suriname. Vamos tirar e combata. Contra esse nome. Thank you, man. God bless you, man. Contra. O Senhor. Milomiwa.
Annemarie Hunsel, 1943, is een Surinaams-Nederlandse singer-songwriter, ook wel bekend als de diva van het Surinaamse levenslied. In de jaren 2010 maakte ze deel uit van de theatervoorstelling The Grand Ladies of Jazz. In 2014 werd ze onderscheiden met de Gouden Vioolspeld tijdens de Sophie Redmond-lezing. In 2016 werd haar cd Datra Sophie Redmond opnieuw uitgegeven onder de titel Midren. Ze is de moeder van Graciela Hunsel Rivero, ook een bekende zangeres en eigenaar van een New Jazz en wereldpodium met repetitieruimte in Amsterdam-Zuidoost, dat dient als een cultureel centrum voor Amsterdam, Nederland en de wereld. Hartelijke dank aan Annemarie Hunsel voor het geven van toestemming aan Helle Jekiel om haar lied te gebruiken in de Bontroe FM radio-uitzendingen. Voor meer informatie over Annemarie Hunsel, bezoek Wikipedia. Hallo, u luistert naar Bontroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Vamos tirar e combata. Contra esse nome. Thank you, man. God bless you, man. Contra. O Senhor. Milomiwa. Caro, mensen, dankjewel. Kom hier, yeah! Oké, oh my god, is aan mijn kondre. Ben mijn mapper, mijn combatté. En dat zat aan, dit is de. Nu aan het poeren, mijn ego waka, maar mijn kombaka. Ik ga ja, combatté, beri. Mijn man tang far away. Zo lang naar mijn rudu, en dat ben motang. Vafunu! Wie zou combatté, no beri, unafja, mijn espang. Us don ya ti den. Isam sang, me yera poke bar heri ari. Afisi boto doro. Afisi boto doro. Ay baya. Uno spang uru este mekong.
Vamos
tirar e combata. Contra esse nome. Thank you, man. God bless you, man. Contra. O Senhor. Milomiwa.
Milomiwa.
De uitzending van dinsdag 4 februari 2025. Muziek van Khaled, Aisha. Van Helen J. Gill, True and Oba hebben lol in de kerk. Van Sarah Cooper, de assistent van Trump, met techvragen. Nieuws van de dag, grote DDoS-aanvallen in heel het land. Alexander Klupping, we moeten AI als mens zien, niet als computer. Zo bevrijd jij jouw smartphone van Big Tech, volgens Marleen Sticker. Universiteit van Nederland, een basisles, zijn cryptomunten nou onzin of niet? Humberto Tan en Peter Heerschop, van Peter, met liefde. Hallo, u luistert naar Bontroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Aisha, Aisha, écoute-moi. Aisha, Aisha, ton papa. Aisha, Aisha, regarde-moi. Oh, oh. Aisha, Aisha, réponds-moi.
Universiteit
van Nederland
legt uit.
Zijn cryptomunten onzin of toch niet?
Nou, voor een groot deel denk ik van wel. Maar toch wordt er veel in gehandeld en dat is omdat het anoniem is. Dus bij een gewone bank, een bankrekening is gekoppeld aan jou als persoon en aan jouw naam. En dan weet de bank en indirect daarmee ook de overheid hoeveel geld je hebt, waar je het vandaan haalt en waar je het ook aan uitgeeft.
Ik ben Yvette en ik heb 20.000 euro.
Ik heet Nedesti en ik heb 10.000 euro.
Mijn naam is Bodil en ik heb 15.000 euro.
Maar handel jij in crypto, dan kun je met een anonieme rekening ervoor zorgen dat niemand weet hoeveel geld je hebt, waar je het aan uitgeeft en waar het vandaan komt. Nu zou je kunnen denken dat cryptovaluta dus beter zijn dan gewoon geld, maar dat is niet zo. Want het is eigenlijk een antwoord op een probleem dat niet echt bestaat. Kijk, op dit bankbiljet zie je precies wie er over ons geld gaat. Dat is de Europese Centrale Bank. En die kan geld bijdrukken, die kan de rente verhogen of juist verlagen. En daardoor blijft de waarde van de munt, de euro, relatief stabiel. En houden mensen dus ook vertrouwen in het geld. Maar dit is eigenlijk niet meer dan een stukje stof of een stukje papier. En je kan er niks mee. Je kan het niet opeten. Maar dat vertrouwen, dat zorgt ervoor dat we ermee kunnen handelen. En dat we ermee kunnen sparen. En dat we er ook iets mee kunnen kopen, zoals eten. Maar juist dat vertrouwen is volgens mensen die in crypto handelen misplaatst. Die zijn bang dat het hele geldsysteem zal instorten, dat we niet meer bij ons geld kunnen, dat we dan geen eten meer kunnen kopen, dat we al ons spaargeld kwijt zijn, dat we niet meer kunnen handelen en eigenlijk dat onze hele economie dan instort. In plaats van vertrouwen in de centrale bank, halen mensen die cryptovaluta handelen hun vertrouwen in een blockchain. Nou, een blockchain is een moeilijk woord voor eigenlijk een keten van blokjes en elk blokje bevat informatie van de betaling die je wilt doen en de betaling die daar vooraf is gegaan. En om zo'n blokje toe te voegen aan een blockchain moet je een heel ingewikkelde wiskundige puzzel oplossen. En die puzzel is zo moeilijk, dat kunnen wij als mensen eigenlijk niet. Daarvoor heb je een hele goede computer nodig die ook nog eens heel veel stroom gebruikt. En elke keer als je een betaling doet, komt er een stukje, wordt er aan die blockchain toegevoegd. Dus een nieuw puzzelstukje en dat maakt die blockchain zo veilig. Want hoe langer die blockchain wordt, hoe complexer die wordt. En stel, ik heb hele kwade bedoelingen en ik wil zo'n stukje gaan veranderen. Dan moet ik die hele ketting die daarna volgt, die hele blockchain, opnieuw uitrekenen. En dat kost zoveel stroom, zoveel computers. Ja, dat kan eigenlijk bijna niet. En zo kun je dus vertrouwen in cryptovaluta door die blockchain. Net zoals je vroeger vertrouwen had in de bank door de stalen kluis, door de mooie, dikke, stevige kluis die ervoor zorgde dat jouw geld veilig was. Maar nu is de waarde van gewoon geld relatief stabiel. De Europese Centrale Bank die zorgt ervoor dat er soms de rente wat wordt verhoogd, soms ook wat verlaagd. En daardoor blijft dat geld stabiel in waarde. Maar dat is ook precies wat cryptohandelaren niet goed vinden. Dat er een centrale bank is, een overheidsorgaan, dat over de waarde van ons geld gaat. En omdat cryptovaluta geen centrale bank hebben die de prijzen stabiel houden, kan het zo zijn dat jouw cryptovaluta de ene dag nog 1000 euro waard zijn en de volgende dag nog maar 500. Of omgekeerd. En dat maakt cryptovaluta ook meteen zo interessant voor sommige mensen. Want ze denken je kan er heel snel heel rijk mee worden. En dat kan ook wel, maar je kan er ook heel snel heel veel aan verliezen. Want het is puur speculeren, het is gokken wat zo'n cryptovaluta gaat doen. En verder is het ook heel onhandig, want je kan er niks mee. Je kan er je boodschappen niet mee betalen, je kan je huur er niet mee betalen. Terwijl dit met euro's wel kan. En ook de angst dat ons hele systeem op instorten staat, dat alle banken failliet gaan, ook die angst is eigenlijk niet realistisch. Er zijn regels dat een bank, hoeveel voorraden een bank moet hebben, waardoor een bank ook niet zomaar failliet gaat. Als een bank dan toch failliet gaat, dan zijn er ook weer regels en systemen om te zorgen dat dat geordend gebeurt en zonder chaos. En door het Europees depositogarantiesysteem, een soort verzekering, zorgen ze er ook nog voor dat jij tot 100.000 euro van jouw spaargeld terugkrijgt. Dus het is helemaal geen reden om nu naar een bank te rennen om al je geld op te halen. En al die systemen, al die bescherming die er is voor een consument, voor een klant, ja, die hebben crypto's juist niet. Die vangnetten zijn er niet.
Een besmeerde boterham valt meestal met die besmeerde kant naar beneden. Ik ben Mienke Berghuis en in de volgende aflevering vertel ik je hoe dat komt.
Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, ton papa. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, oh. Aïcha, Aïcha, réponds-moi.
We krijgen al om ons heen te horen dat we prepare for war. We moeten ons voor een oorlog gaan voorbereiden. Maar ja, dan zou ik zeggen, never waste a good war. Want ja, welke oorlog zijn we dan aan het voeren met elkaar? En ja, je kan zeggen dat de technologie is absoluut een onderdeel van die plek waar die oorlog woedt. In dat geopolitieke slagveld is natuurlijk die telefoon is echt gewoon de representant van al die ellende, zou je kunnen zeggen. Maar ook onze mogelijkheden.
Internetpionier Marleen Sticker is directeur van Waag Future Lab en werkt al 30 jaar aan technologie die voor ons werkt in plaats van andersom. Ze was een van de oprichters van het Nederlandse open internet, de digitale stad.
Het is een echte stad waar je doorheen kan dwalen, waar je een postkantoor hebt en een plein en een steeg en een stadhuis en een sexshop.
Ze ontwikkelde ook mee aan de Fairphone, de telefoon die in tegenstelling tot de meeste andere toestellen makkelijk uit elkaar te halen is. Net als Waag Future Lab bestaat de smartphone 30 jaar. Destijds kon nog niemand vermoeden dat het veruit het belangrijkste apparaat in ons leven zou worden.
Today Apple is going to reinvent the phone.
Zonder onze telefoon kunnen we nu niet meer communiceren, niet reizen, geen nieuws volgen en onze verwarming niet bedienen.
De mobiele telefoon, de eerste waren natuurlijk gewoon bakbeesten. Dat waren, die kon je nauwelijks tillen. Dan was je wel heel echt het baasje als je zo'n apparaat had. En langzamerhand zijn ze natuurlijk kleiner geworden en goedkoper en beschikbaarder. En het moment natuurlijk dat je een visuele interface had op je, met een echt scherm, maar je apps, dat is wel een grote doorbraak geweest. Het lastige denk ik dat als je het zo opzomt, het inderdaad niet per se problematisch is. Het is fantastisch dat we een apparaat hebben wat dat allemaal kan. Het enige wat problematisch is, en dat geldt voor het gehele internet en dat geldt zeker voor de mobiel, is dat er belangen meespelen in de aanbieders van die applicaties, in de aanbieders van de, zeg maar, de fysieke telefoon, de providers van de onderliggende data-infrastructuur. Daar gaat het steeds mis. En we hebben dat op zijn beloop gelaten. Dus we hebben toegestaan dat er verdienmodellen van partijen, maar ook van overheden die geopolitieke posities innemen door data in te zien van ons. Ja, dat heeft tot een machtsdisbalans geleid. En daarmee is het een heel vervelend apparaat geworden. En zeker op het moment dat die data allemaal verzameld wordt over waar je bent, als je je navigatiesoftware gebruikt, met wie je communiceert, als je je messenger gebruikt, wanneer je je menstruatiecyclus hebt, als je een menstruatie-app gebruikt. Je kan het zo gek niet bedenken of die data wordt vastgehouden en verhandeld. Maar wat je veel ziet is dat mensen dan zeggen, nou, ik heb niks te verbergen, wat maakt het me uit? Wat ik wel altijd merkwaardig vind, dat men het minder problematisch vindt om iets met private partijen en big tech te delen dan met de overheid. De overheid is dan veel verschrikkelijker dan die private partijen. Maar je ziet natuurlijk dat die private partijen, die grote big tech bedrijven, vaak ook die data ook nog afstaan weer aan ook weer overheden. Dus ik zou daar niet te veel van uitgaan dat dat niet ook samenspel is. Kijk, als jij zelf het gevoel hebt dat je niks te verbergen hebt, prima. Totdat je in een situatie komt dat om jou heen de informatie of je wel of niet gemenstrueerd hebt deze maand van belang wordt om te kijken of je wel of niet een abortus hebt gepleegd. En dat dat plotseling strafbaar wordt. Dus dat zijn toch pijnlijke verschuivingen die je ziet in dat idee, ik heb niks te verbergen. Of als je een journalist bent en je hebt contact met bepaalde informanten. Of als jij zelf een klokkenluider bent. Dus er zijn heel veel situaties dat je liever niet wil dat er anderen weten wat jij doet. Dus het idee, je hebt niets te verbergen, is een hele naïeve, hele lieve, misschien wel een beetje onwerkelijke positie. En als je het al voor jezelf niet vindt dat je iets te verbergen hebt, dan zou je toch minstens ook je moeten afvragen of er mensen zijn die wel wat te verbergen hebben. Om goede redenen en dat je daarom ook solidair daarmee bent.
Dat je telefoon alles van je weet en in feite bepaalt wat je ziet en doet, is extra problematisch in het licht van de huidige politieke verschuivingen, vindt Marleen.
De rol van Big Tech is natuurlijk langzamerhand heel erg ingewikkeld aan het worden. Zeker als die Big Tech dus ook politieke macht krijgt. En impliciet hadden ze natuurlijk al, maar die is nu heel erg expliciet. Dus wat we in Amerika zien met Musk, die een soort schaduwpresident is. Daarvan zie je nu dat de politiek van Amerika zich gaat verhouden tot of wat Europa vindt wat wel en niet mag met internet en onder andere met applicaties als X en andere.
As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA.
Dus je krijgt hele rare combinaties. Dus ja, ik denk dat dat zelfbewustzijn in Europa om te zeggen, wij willen een andere weg inslaan. Wij willen wat dan heet soevereine technologie hebben of strategische autonomie. Maar daar gaan we echt werk van maken. Dat zal wel een antwoord krijgen. Maar dat neemt niet weg dat je gewoon in je volste recht staat. En dat je hier ook massa hebt. Dus we hebben hier in Europa voldoende massa. We hebben de kennis en technologie in huis. Het is heel raar dat wij Big Tech alles laten bepalen. Maar het is absoluut een politiek veld. Het is een geopolitiek machtsveld wat er speelt.
As I've said publicly, I think only AfD can save Germany. And I just want to be very clear about that. Only AfD can save Germany.
In zijn algemeenheid zie je Big Tech zeer actief in Europa om te voorkomen dat er wetgeving komt. Men beïnvloedt op dit moment de verkiezingen. Men steunt rechtsradicale partijen die in lijn willen blijven met wat Musk en Trump aan het doen zijn. En Poetin trouwens. Dus ja, het is wel een slagveld, zou je kunnen zeggen. Het gaat er nu echt op spannen of je voldoende massa en overtuiging krijgt van binnen maatschappelijke partijen, publieke partijen en ook, ik hoop ook, een ander type ondernemer. Die zegt, wij willen hier in dat digitale domein een andere rol spelen.
Ja, volgens mij is het fijn als jij eerst een update geeft over MobiFree, waar het nu staat. We zijn nu een jaar bezig.
Ja, we zijn inderdaad een jaar bezig. En er zijn heel veel dingen gebeurd al op softwareontwikkelingsgebied en op onderzoeksgebied, door jullie natuurlijk.
Het is de hoogste tijd voor een volgende stap. Onze telefoons loskoppelen van Big Tech. Waag Future Lab werkt daarom nu aan een heel nieuw besturingssysteem, waarmee gebruikers straks zelf kunnen kiezen of ze gevolgd worden, welke gegevens ze delen en wat ze zien. Het nieuwe project van Waag heet dan ook MobiFree.
In het project MobiFree zijn we met partners aan het werken in een Europees programma. Dus het heeft meteen ook de goede schaal. Dus als je iets ontwikkelt, dan wil je graag dat als het geïmplementeerd wordt en beschikbaar komt, dat dat niet alleen hier in Nederland beschikbaar is. En waar we bij MobiFree naar kijken is naar de hele stapel van technologie die op je mobiele telefoon zit. En we zoeken dus naar alle oplossingen die er al zijn of deels zijn en zorgen dat die beter met elkaar gaan werken. Dus dat gaat over het operating systeem. Dus in plaats van dat je afhankelijk bent van Apple of van Google, dat er een derde systeem komt. Dat heet dan F-Droid, maar ook, en dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je een alternatieve app store hebt. Want als je nu een app wil downloaden, dan moet die voldoen aan of de regels van Google of de regels van Apple. Maar zij zijn dus de gatekeepers. Het lijkt alsof je een supermarkt hebt, als jij boodschappen wil doen, dat je alleen maar bij de Albert Heijn of de Jumbo terecht kan. En dat al die andere kruideniers gewoon helemaal geen aanbod hebben, dat die gewoon niet bestaan. Dus het is heel merkwaardig dat we dat hebben geaccepteerd. Het is gewoon monopolieposities. En niet alleen dat Google en Apple op dit moment vaststellen wie, onder welke condities jij je app mag aanbieden. Maar om die app te laten werken moet je ook samenwerken met de software van Apple en Google. En daarin zitten ook een aantal aspecten die niet altijd voldoen aan privacywetgeving. maar voor jou, voor ons als gebruikers, maar soms ook voor de app-aanbieders, onzichtbaar is wat er nou precies gebeurt. Dus met MobiFree willen wij ook een App Store ontwikkelen. En die is er nu, die zijn we aan het testen, die zijn we aan het uitproberen. Zodat app-aanbieders kunnen zeggen, ik wil in die publieke App Store staan. Dus we openen een veld, een nieuwe, ja, je zou kunnen zeggen, een nieuwe markt voor ethische technologie en applicaties gebaseerd op publieke waarden. En niet op het verdienmodel van Big Tech.
Het eerste wat je ziet hier is hoe erg het eigenlijk op elkaar lijkt. Dus dit is een telefoon met iOS, ons besturingssysteem, op een Fairphone 5. En dit is een iPhone met iOS erop. Allebei hebben applicaties. Het enige verschil is hoe de telefoons en hoe de software gemaakt is. Dus deze telefoon is volledig open source en is groene software en verzamelt geen data over je. Maar de functionaliteit is eigenlijk hetzelfde. En dan kun je bijvoorbeeld goed laten zien door naar de App Store te gaan. Die heb je hier, maar die heb je ook op dit apparaat. En je kan bij ons bijvoorbeeld een app selecteren en dan krijg je niet alleen een normale rating, die er voor deze app nog niet zijn, maar je krijgt ook een privacy rating. Dus je ziet hier de app Open Food Facts is een hele goede app om te gebruiken op het gebied van je privacy. Die verzamelt geen data over je. En wat wel mooi is om nog te zeggen over iOS ook, is dat ook wanneer je apps installeert die wel je data verzamelen, dat er een ingebouwde trackerblokker in zit die advertenties en trackers blokt. Dus er zit hier een privacy gedeelte, maar zelfs een advanced privacy gedeelte. En daar kan je naast het blokkeren van app trackers, kan je hier ook instellen of je locatie wil faken. Dus dan kan je doen alsof je ergens anders in de wereld bent. Manila. Ze zijn nu in Manila.
Maar dat klinkt wellicht makkelijker gezegd dan gedaan. Techgiganten en oligarchen beïnvloeden niet alleen onze telefoons, onze democratie en onze vrijheid. Ze zijn ook ongekend rijk en machtig. Gaan ze wel goed vinden dat we onze soevereiniteit weer terugpakken?
Dit vraagstuk moet je altijd vanaf twee perspectieven bekijken, minstens. Er zijn er misschien meer. Het eerste is, wat kunnen we met wetgeving regelen? Want Big Tech laat zich niet zomaar winnen. Ik bedoel, die hebben belangen en zijn ook echt gigantisch in hun machtspositie. Dus nou, wat Europa daar tegenover zet, is natuurlijk wetgeving. Het andere is het alternatief bouwen. Het kan niet zonder elkaar. Kijk, dat betekent dat je ook in Europa, ja, je kennis op orde moet hebben. Je moet ontwikkelaars hebben. Je moet zelf nadenken over hoe dan het verdienmodel er dan wel uit mag zien. Je moet het beschikbaar hebben, goed ontworpen hebben. Dus de opgave om naast die wetgeving dus ook het goede te maken, dat is alleen maar ook heel erg leuk. Dan ben je weer aan de slag. Dan kan je wat gaan doen. Dus het is vervelend om alleen maar tegen technologie te zeggen dat mag niet en dat is fout. Het is veel leuker, interessanter en ook aantrekkelijker, denk ik, ook voor mensen om te zeggen, werk mee aan een internet wat je wel wil, of een mobiele telefoon waar je wel in kan geloven.
We moeten echt aan de bak.
Het is gewoon ook echt weer gaan maken met elkaar. Niet alleen maar consumeren en afwachten wat Big Tech voor ons doet. En dat betekent dat je je ondernemerschap ook weer aan kan spreken. Als we een nieuwe economie rondom mobiele apps en mobiele telefonie willen ontwikkelen, dan moeten die bedrijven wel ook zich gaan houden aan een aantal basisprincipes. En dat betekent dat je ook moet nadenken over de economische principes en de verdienmodellen. Houden ze zich aan de meest basale regels? Zijn er geen monopolies in het spel? En hoe reguleren we dan de markt? En die vragen zijn net zo essentieel als de technologische vragen. En die ontwikkeling van publieke waarden in de technologie is dezelfde discussie over grenzen aan groei. Het beperken van macht van de fossiele industrie. Dus je ziet, dat versterkt elkaar en dat betekent wel een uniek moment in de tijd. Een uniek moment, terwijl tegelijkertijd de macht van Big Tech en Big Capital en Big Politics ook gigantisch is. Dus het spanningsveld neemt enorm toe. En ja, we krijgen al om ons heen te horen dat we prepare for war. We moeten ons voor een oorlog gaan voorbereiden.
Het is tijd om te shiften naar een wartime mindset.
De dreigingen die op ons afkomen zijn ontzettend groot.
You gotta pay up.
Dus je hoeft niet bang te zijn dat er in één keer een derde wereldoorlog zou zijn.
We are not at war. But we are certainly not at peace either.
Dat klinkt heel erg bedreigend. Maar ja, dan zou ik zeggen, never waste a good war. Want ja, welke oorlog zijn we dan aan het voeren met elkaar? En ja, je kan zeggen dat de technologie is absoluut een onderdeel van dat slagveld. Van die plek waar die oorlog woedt. En ja, hoe sterker we ons daarin mobiliseren en hoe beter we weten wat we wel willen en daaraan gaan werken, ben je ook in staat om die machten die zo gevaarlijk voor ons zijn, om die te pareren. Maar het is wel alle hens aan dek. We hebben het gewoon 30 jaar op zijn beloop gelaten.
Om dat te bereiken is het essentieel dat zoveel mogelijk partijen meebouwen aan een systeem waar we zelf weer invloed op hebben.
Er is nu een groep studenten aan de Hogeschool van Amsterdam. We hebben een minor en die heet Het internet is stuk, maar we gaan het maken. En daar zie je dus die houding van we gaan ook aan de slag. Het motiveert, het activeert. En vooral mensen uit die lethargie. Dat je uit die lethargie stapt. Dat je denkt, zo is het nou eenmaal. En ik merk dat dat voor mij vaak de meeste energie kost. Om mensen uit die houding te halen. Zo is het nu eenmaal. We hebben alleen maar wetgeving en zelfs dat zal niet voldoende zijn. Onze geschiedenis van de Waag is het mee ontwikkelen van het internet met de digitale stad. Met die soort hackersmentaliteit, maar ook het ondernemerschap wat daarbij hoort. En het plezier wat daarbij hoort. Dus het in plaats van treurig achterover gaan hangen, zeggen het is nou eenmaal, of allerlei dingen gaan verbieden. Laten we onze creativiteit, onze energie, ons vermogen mobiliseren. En het is helemaal niet zo ver weg. Er zijn echt heel veel goede voorbeelden. Er zijn op dit moment hele valide alternatieven die kunnen schalen, die oplossingen bieden. Ook voor grote bedrijven, voor kleine bedrijven, voor organisaties, maatschappelijke organisaties en ook voor jou als individu. Er is keuzemogelijkheid en je kan ook echt bijdragen aan die verandering. En ik weet dat het lastig is in de tijd dat we praten over een klimaatverandering die op allerlei manieren al ons over de voeten loopt, zeg maar, als het letterlijk overstroming en alles. Ik weet dat het lastig is om te denken van met die machtsontwikkeling rondom Poetin en Musk en Trump. Maar dat betekent niet dat wij machteloos zijn. En dat wij niet ook zelf mee vorm kunnen geven aan onze toekomst.
Music video by Colette performing Aisha. Seed writes, 1996 Capital Music Friends. Hello, you are listening to Bonjour FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton cou. Les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes.
Terwijl je daar ergens in een theater staat, Peter. Waar sta je?
Nee, ik ben aan het repeteren in Amsterdam ergens. Maar dan kan ik er wel heel even tussenuit. En ik heb natuurlijk het nieuws bijgehouden.
Zeker.
En ik heb ook en ik wil de mensen weer hoop geven. En het komt ook zeker naar het eind toe. Ik ga de week doornemen.
Ja.
Daar komt-ie hoor. Maandag. Ik moest vandaag denken aan mijn lagere school in Bussum. Bij mij ooit in de tweede klas, dus zeg maar nu groep 4, zat ook een Donnie Tromp. Er was echt zo'n bluffjongetje die bijvoorbeeld in een soort naïeve grootheidswaan onder een briefje als afzender altijd zette. Donnie Tromp, Heilig Hartschool, groep 4, Dorpstraat, Bussum, Noord-Holland, Nederland, Europa, wereld, heelal en daarbuiten. En vaak zette hij daar ook nog bij, door God gered om Bussum weer groot te maken. Nou, dat was lachen, want toen was hij 7. In groep 8 kwam hij in de leerlingenraad van onze school. En hij zei dat hij daar wilde zijn voor alle leerlingen. Behalve voor dat tuig uit Bussum-Zuid. Die moesten allemaal naar scholen buiten het gooien. Dat noemde hij de grootste pedotatiepampagne in geschiedenis. Hij bedoelde deportagecampagne, maar hij was hartstikke dyslectisch. Wat natuurlijk niet erg was, maar hij zei dat het kwam door de totaal infantiele juffen en meesters die hij de eerste 4 jaar op school had gehad. Allemaal Mongolen waren dat, die moesten ook allemaal weg. Op hun plaats wilde hij zijn vader neerzetten en zijn oudste broer en een trainer van voetbal en tante Jannie. Dat waren helemaal geen juf of meester, maar die vonden hem in ieder geval een heel leuk jongetje. En hij wilde dat de rijkste man van Bussum, en Bussum dat was echt heel rijk, die moest het hoofd van de school worden. Want het hoofd van de school van toen, juffrouw van Erp, dat vond hij een seniele, dementerende heks. Tenminste, dat bedoelde hij, maar hij was hartstikke dyslectisch. En nou, goed. Zelf begon Donnie ook allemaal regels te veranderen voor school. Jongens hoefden op de wc niet meer de bril omhoog te doen. En doortrekken hoefde ook niet meer. En iedereen kreeg een petje met erop, scheid aan alles. En iedereen die linkshandig was, die moest van school. En lopende straffen tegen vriendjes werden doorgestreept. En het gangetje naar de andere school in Bussum was voortaan alleen voor leerlingen van de Heilig Hartschool. Schoolreisjes gingen voortaan naar de Maan of naar Venus. En het totaal onschuldige spel meidenpakketje heette voortaan Crapped Him by the Pussy. Nou, hij was toen 11 jaar. En wat hebben we toen toch allemaal gelachen om Donnie. Dinsdag, de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft er grote moeite mee dat Donald Trump zich de grootste leider aller tijden heeft genoemd. Hij zegt, ja, misschien is de Donald 1,90 meter, maar ik, Kim Jong-un, ben bijvoorbeeld 3,68 meter. En Donald Trump heeft bij de verkiezingen 58% van de stemmen gehad. Ik had er 136%. En Donald Trump wil een Amerikaanse vlag op Mars. Nou, ik, Kim Jong-un, wil de jaarlijkse Noord-Koreaanse militaire parade voortaan op Saturnus. Maar voor de rest waren alle wereldleiders enorm enthousiast. Een Franse vrouw, die is door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens niet schuldig bevonden aan haar scheiding, omdat ze geen seks meer wilde met haar man. Eerder was de vrouw door de rechter wel schuldig bevonden. Die vond dat zij moest gewoon verplicht seks hebben. Nou, mijn vrijgezelle vriend herkent dit verhaal, want van zijn rechter mag hij wel seks, maar volgens zijn linker heeft hij er niet zomaar recht op. Woensdag. Van Mark Rutte moeten we ons allemaal beter voorbereiden op oorlogssituaties. Wij moeten bijvoorbeeld van hem een voorbeeld nemen aan Finland. Finland heeft ruim 50.000 schuilkelders. Weet jij hoeveel schuilkelders wij er in Nederland hebben?
Geen idee, 100?
Minder. Nee, ja, we hebben er precies 0.
Oh.
En daarom raad ik aan om de volgende zin te leren. Kun sotatolje, foinko, jada, kansasi. Dat is Fins voor, als de oorlog komt, mag ik dan bij jou? Door het puntenverlies in de laatste competitiewedstrijden van Feyenoord wordt er zwaar gespeculeerd over het aanstaande ontslag van trainer Priske. Ja, wordt er gelachen. Of hij moet vandaag met 3-0 winnen van Bayern München. Die zijn laatste 11 jaar 10 keer kampioen van Duitsland. Is de tienvoudig Europacup winnaar. Nou, zeiden een hoop mensen in Rotterdam. Als dat lukt, dan vreet ik mijn schoenen op. Donderdag. Feyenoord heeft met 3-0 gewonnen van Bayern München. Erg veel klanten bij de schoenenzaken om een paar nieuwe aan te schaffen. In België is er trouwens een initiatief om 30 dagen niet te klagen. Dat is de challenge, over wat dan ook. Gewoon 30 dagen helemaal niet klagen, over niks. Niet over het weer, niet over de mist. Dus bijvoorbeeld niet zeggen, het is de pessimist. Je moet zeggen, hij trekt wel optimist. Ja? 30 dagen niet klagen. Dus een munthee voor €3,75. Niet roepen, ja, dat is 8,20 en niet eens een koekje. Nee. Prima prijs. Lekker munthee en gelukkig geen koekje, word je alleen maar dik van. Baasje die de stront van zijn hond niet heeft opgeruimd. Jij 20 minuten met een stokje aan het poeren. Blij dat je niet op blote voeten was. Onderweg naar het ziekenhuis, want je vrouw moet bevallen, maar je mag maar 30 km per uur in de stad en het staat helemaal vast. Niet klagen, gewoon de bijrijdersstoel plat naar achteren en mee puffen op de melodie van de carnavalskraken. Gewoon 30 dagen niet klagen. Je bent Ajax-fan. En die verliezen bij een club in Letland die Europees nog nooit een wedstrijd heeft gewonnen. Mondje dicht. Zoals ze in Letland zeggen, let it be. Nou, partner al 3 weken geen zin. Heerlijk, heb je meer tijd voor je minnares. Dus ik zeg, 30 dagen niet klagen. Laten we dat vanaf dit weekend ook in Nederland proberen. En dan vrijdag. Ik ga jullie hoop geven. Ik was vorig weekend bij de Vrienden van Amstel Live. Niks te klagen. Natuurlijk, ook een parkeerkaart was €20. Je hoort mij niet zeggen dat het omgerekend 44 gulden is. Het was een geweldige avond met een geweldige line-up van Nederlandse topartiesten. Met bijvoorbeeld het meesterlijke Direct. Toch een klassiek energieke rockband met Spike die iedere keer een paar minuten de normaal goed verborgen luchtgitaarspeler in mij naar boven haalt. En je hebt frontman Marcel van Veenendaal. Een man, zoals Bruce Springsteen over hem zou zeggen, you can't start a fire. You can't start a fire without a spark. En Marcel is de vonk om de boel totaal te laten ontvlammen. Met puur ingeleefde rock en roll. Met een brandend hart vol liefde. Maar wat gebeurde toen alles was geweest die avond? Het publiek ging bijna weg. Daar kwam Marcel in zijn eentje op de catwalk tussen 15.000 mensen. En hij zingt a cappella het lied dat ik zo laat horen. Je moet je voorstellen, het is een keiharde rock en roll artiest. Na 3,5 uur dampende beats. Je moet je voorstellen, het is Mick Jagger die gaat paard op de gang opeens zingen. En wij maken het mee. Marcel van Veenendaal komt op met clownbassie-achtige bewegingen. Laat iedereen meezingen met het volgende lied. Een kort fragment.
15 frikandellen op een witte schaal. Een heel klein bakje mayo en de kippen allemaal. Ja, de curry die is op. De chili saus is goor, de mosterd niet te vinden, dus nu zingen wij in koor de wind.
Mayo, mayo met saté. Geweldig, hè? Geweldig. Geweldig.
Fantastisch.
Hoor je? Ja. Het lintje van de week. Heerlijk. Mayo, het lintje van de week gaat naar topzanger Marcel van Veenendaal. In de orde van, je krijgt het niet meer uit je hoofd. En als je op het punt staat om te gaan klagen, zing je dit gewoon lekker mee. Tot volgende week.
Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, non va pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, oh. Aïcha, Aïcha, réponds-moi.
Music video by Khaled performing Aïcha. Seed writes, 1996 Capital Music France. Hello, you are listening to Bonjour FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton cou. Les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie Aïcha, si tu m'aimes.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, jump so high. And then he'd lightly touch down. I met him in a cell in New Orleans, I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life.
Er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bontroe FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles.
U luistert naar Bontroe FM op Salto Caribbean FM van 9 uur tot 11 uur. In het eerste uur, aftotstips, digitaal nieuws en actualiteiten over kunst, maatschappij en het universum. In het tweede uur, kunstenaars in samenwerking. WRC Suriname, mensenrechten en vormen van geweld. En Nater X benadrukt dat jouw natuur jou alles biedt wat je nodig hebt.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Mijn naam is Shana Abtots. A B dot Z Abtots. Het alter ego van Helen J. Gill.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles.
Aisha, Aisha, écoute-moi. Aisha, Aisha, non va pas. Aisha, Aisha, regarde-moi. Oh, oh. Aisha, Aisha, réponds-moi.
just heard West African percussion used for this program by Bondrew FM. West African percussion, used for this program by Bondrew FM.